Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van de Ready for Change podcast. Dit is de eerste aflevering van het nieuwe seizoen, het tweede seizoen. En die trappen we af met mijn collega Jolanda. Zij is verpleegkundig specialist. Ikzelf ben Daphne, gezondheidszorgpsycholoog en directeur van Ready for Change. En wat gaan we doen? We gaan het vandaag hebben over werken in de verslavingszorg en bij Ready for Change. Daar willen we jullie graag van alles over vertellen. Dus welkom Jolanda. Leuk om deze podcast samen met jou op te nemen.
Ja, dankjewel Daphne. Ik vind het ook leuk om hier aan mee te werken.
Jij bent verpleegkundig specialist. En jij werkt al langere tijd bij Ready for Change met tussenpozen. Zou je aan ons willen vertellen hoe jij bij Ready for Change terecht bent gekomen en hoe het werken in de verslavingszorg jou bevalt?
Ja, dat wil ik wel. Ik ben bij Ready for Change terechtgekomen een aantal jaar geleden. Ik werkte toen in een grote organisatie waar ik het minder naar mijn zin had. En op dat moment, wij kenden elkaar natuurlijk ook van een vorige werkplek. En volgens mij kwamen we met elkaar in contact. Toen ben ik voor een oriënterend gesprek gekomen. Daarop heb ik gesolliciteerd. En toen was het eigenlijk vrij snel geregeld.
Ja, en wat trok jou aan in Ready for Change?
Wat mij aantrok sowieso is dat het een kleine persoonlijke organisatie is. Dat is voor mij heel fijn. Het past ook goed bij mij. Daarnaast vond ik het ook leuk om de verslavingszorg in te gaan. Het was een veld waar ik nog niet heel veel ervaring in had opgedaan. Wel met jongeren, maar niet met volwassenen. En wat ik ook leuk vond om te horen is dat het natuurlijk is opgericht door iemand die zelf een verslaving heeft meegemaakt. Dus dat is, vind ik, een bijzondere ontstaansgeschiedenis.
Ja, zeker. Dat is het ook. En dat merk je denk ik tot op de dag van vandaag nog steeds. De historie, hoe dit bedrijf is opgericht en de persoonlijke aanpak is kenmerkend voor Ready for Change. En onderscheidt denk ik ook van andere zorgbedrijven.
Ja, dat denk ik ook.
Want je hebt behoorlijk wat werkervaring opgedaan de afgelopen jaren.
Ja.
Hoe lang werk jij nu als verpleegkundige en later verpleegkundig specialist?
Ik werk nu, ik denk 35 jaar in de zorg. In eerste instantie in het algemeen ziekenhuis. Later ben ik overgestapt naar de GGZ. En weer later dan de opleiding tot verpleegkundig specialist gedaan. En ik heb eigenlijk veel gewisseld van werkplek. Ook meer werkervaring op te doen. Om te werken met verschillende doelgroepen. Ja. En eigenlijk ook om mezelf steeds te verbeteren als professional.
Ja. Ja, je hebt je enorm ontwikkeld dus in al die jaren, 35 jaar. Ben je dan op een gegeven moment een beetje uitgeleerd?
Ik vind eigenlijk dat je nooit bent uitgeleerd. Het is natuurlijk wel zo dat je het meeste leert als je jonger bent. Omdat alles veel nieuwer is en je natuurlijk naarmate je ouder wordt ook steeds meer gezien hebt. Ja. Maar ik denk dat je nog steeds veel kunt leren. En ik denk ook dat je als ervaren zorgmedewerker ook een beetje op je routine kunt gaan werken. Of een beetje inslaapt. En daar wil ik eigenlijk voor waken. Ja. Dus dat is de reden dat ik mezelf altijd wakker hou. Ja. En opensta voor nieuwe inzichten, nieuwe kennis.
Mooi. En ik hoor dat je zegt dat je bent begonnen in het algemeen ziekenhuis als verpleegkundige. Je hebt de hbo-opleiding gedaan, denk ik. Of ben je mbo begonnen?
Nee, ik had makkelijk hbo kunnen doen gezien mijn vooropleiding. Maar ik was toen zo groen als gras. Dus leren ging me heel goed af. Maar ik was heel verlegen en ik vond het ook heel lastig om contact te maken. Dus ik dacht, ik kan beter een praktijkopleiding gaan doen. Want dan doe ik mijn eigen exposure. Dan ga ik steeds in een nieuwe situatie. Leren om met mijn verlegenheid om te gaan. Dus ik heb echt de in-service opleiding gedaan. De oude in-service opleiding in der tijd.
Ja. In een algemeen ziekenhuis. Ja. En later ben je gaan overstappen naar de GGZ. Ja. Geestelijke gezondheidszorg. Wat was voor jou de reden om die stap te zetten?
Dat is eigenlijk wel grappig, want ik heb toen de in-service opleiding in het algemeen ziekenhuis gedaan, omdat ik ervan overtuigd was dat ik nooit in de GGZ ging werken. Uiteindelijk toch die keuze gemaakt. Ik denk dat ik daar een beetje naartoe ben gegroeid en ook wel nieuwsgierig was naar dat deel van de gezondheidszorg. En omdat ik ook wel geloof in het holistische beeld van dat je als mens, je hebt een hoofd en je hebt een lijf en de wisselwerking tussen het hoofd en het lijf is gebeurt op verschillende manieren. Ik het wel leuk vond om het totaalplaatje, om dat helder te hebben en ook om daarmee aan de slag te kunnen.
Ja. En in de GGZ heb je dus ook verschillende doelgroepen gezien en behandeld.
Ja.
Nu werk je bij Ready for Change in de verslavingszorg. Kan je eens iets vertellen over die verschillende doelgroepen? De verschillen tussen problematieken en hoe dat voor jou dan als behandelaar is?
Ja, er zitten verschillen in de doelgroepen. Er zit natuurlijk ook overlap. Je hebt, op elke plek heb je te maken met mensen. En op elke plek heb je te maken met ziekte en gezondheid. Alleen de focus ligt wat anders. En je steekt op een andere manier in. Hè? Dus op het moment, bijvoorbeeld bij Ready for Change, komen mensen primair met een verslaving. Dus daar komen mensen voor, dat is de hulpvraag. Maar onder die verslaving zit ook van alles. Ja. Er zit vaak psychische problematiek, ook soms lichamelijke problemen. En in het algemeen ziekenhuis is de insteek het lichamelijk ziek zijn.
Ja.
Maar als je dan met patiënten bezig bent, merk je natuurlijk dat aan het lichamelijk ziek zijn ook weer psychisch lijden hangt. Dus eigenlijk, je gaat door een andere deur ga je naar binnen, maar je komt uiteindelijk wel ook op dezelfde plekken terecht.
Ja.
En wat ik bij het werken in de verslavingszorg hier heel fijn vind, is dat het mensen zijn bij wie gelukkig ook nog wel veel goed gaat. En ja, je kunt er dus voor zorgen dat je voorkomt dat mensen grotere problemen krijgen. Dus je leert mensen heel veel over zichzelf. En je leert mensen dat ze prima zijn zoals ze zijn. Je leert mensen dat ze helemaal niet een middel nodig hebben. Dat ze,
om met problemen of gevoelens of het leven om te gaan.
Ja.
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 Ja. Ja. Nee, klopt, dat herken ik wat je zegt. In de verslavingszorg zien we niet alleen de verslavingsproblematiek, maar vaak speelt er ook op de achtergrond nog een ander psychisch probleem of is iemand vastgelopen. En we zien angststoornissen, we zien stemmingstoornissen, we zien aandachtstoornissen zoals ADHD, ADD. We zien stoornissen in de ontwikkeling zoals ASS, autisme, spectrumstoornissen. We zien heel veel trauma's in de voorgeschiedenis. We zien mensen die door alles wat ze hebben meegemaakt in hun persoonlijkheid wat sterke trekken hebben ontwikkeld. We zien ook mensen die dat allemaal niet hebben en die gewoon pech hebben dat ze alleen een verslavingsprobleem hebben. Dus we zien een heel breed spectrum aan psychische klachten en psychisch vastlopen. Dat maakt het voor mij altijd uitdagend. Want je weet nooit, als je begint aan een behandeling met een cliënt, wat er daadwerkelijk onder dat verslavingsprobleem zit en hoe we dat kunnen gaan verbeteren en oppakken.
Ja.
Het is een puzzeltje die je gaat leggen samen met je cliënt. Maar we zien dus niet alleen die verslaving.
Nee, dat klopt.
Ook een hoop familietoestanden, familieproblemen. Ja. Ingewikkelde familiesituaties. Een hoop verdriet natuurlijk. Wat doet dat met jou om met de doelgroep van mensen met een verslavingsprobleem te werken? Hoe is dat voor jou?
Die afwisseling die herken ik. Het is soms mentaal ook wel pittig. Hè? Zeker als je hele schrijnende verhalen hoort. Hè? Soms begrijp je ook wel heel goed dat iemand op een gegeven moment toch iets is gaan gebruiken. Omdat je denkt, soms krijgen mensen zoveel op hun bord. Je weet niet van tevoren wat het leven voor je in petto heeft. En dan kunnen mensen ook echt wel uit de bocht vliegen.
Ja.
Ik geloof heel erg in de therapeutische relatie en dat je ook echt contact maakt. Hè? Dat die betrokkenheid, dat heeft twee kanten. Aan de ene kant zie je dat het heel effectief is en dat het in je behandeling ervoor zorgt dat mensen zich echt gesteund voelen en ook daardoor gemotiveerd zijn om aan zichzelf te werken. Het kost natuurlijk ook wel energie. Dat zal ik ook niet ontkennen.
Zeker, zeker. Ja. En Ja, herken je ook dat het soms heel veel energie geeft? Want wat ik altijd heel erg mooi vind, is als je onze cliënten, die zie je gewoon dagelijks stappen zetten.
Ja.
En ze beginnen hier meestal met de start van de behandeling hebben ze het zwaar. En de eerste paar weken komen ze zichzelf enorm tegen. Maar op een gegeven moment ontstaat er een bepaalde flow waarin ze zitten. Waarin ze zichzelf zo goed aan het ontwikkelen zijn. En met nieuw gedrag bezig zijn. Anders met hun gevoelens leren omgaan. En lichamelijk enorm opknappen van het niet gebruiken van alcohol of drugs. Dan zie je zulke mooie dingen gebeuren. En dan hoor je ook zulke positieve verhalen. Daar word ik wel heel blij van. Als je merkt wat je in een korte tijd met iemand kan bereiken.
Ja. Ja, ik heb nog een leuk voorbeeld van vandaag. Ik heb een cliënt in behandeling en die loopt eigenlijk steeds aan nu tegen dingen in zijn relatie. En maakt er eigenlijk geen keuze in. Dus de afgelopen sessies heeft hij het dan steeds over wat er dan misgaat in het contact met zijn partner. En dan zie je eigenlijk dat het voor hun kind ook heel erg onrustig is. En ik heb best een moeilijk gesprek met hem moeten voeren. En ook aangegeven van ik merk dat jij geen keuze maakt, hè. Je kiest niet om echt verder te gaan met de relatie. En je kiest er ook eigenlijk niet voor om de relatie te stoppen. En dat heeft eigenlijk voor jullie alle drie negatieve consequenties. Dus ik heb eigenlijk tegen hem gezegd, ik wil eigenlijk een soort time-out aan jou geven. En ik wil je vragen om na te denken over welke keuze je gaat maken. En het maakt dan niet uit welke keuze dat is.
Mm-hmm.
Want hierdoor help ik jou niet.
Ja.
Hierdoor kom je eigenlijk alleen maar om heel de tijd verslag te doen over wat er ingewikkeld is.
Mm-hmm.
Maar daarmee ga jij niet verder komen. En daardoor gaan jouw zoon en jouw partner ook niet verder komen.
Ja.
En die heb ik vanochtend gebeld om te vragen wat daar is uitgekomen. En die gaf eigenlijk, hoe moeilijk het ook was, zei die van ik heb er goed over nagedacht. Ik wil met de relatie verder. Mijn partner wil hier weer opnieuw nog een keertje langskomen om met z'n drieën te spreken. En die staat daar ook voor open. Ja, dat vind ik dan wel heel mooi.
Ja.
Omdat je dan ook aan hem hoort van hij maakt een keuze. En toen zei hij letterlijk zelf van dat betekent dus ook dat ik niet iedere keer als ik bij jou kom het kan hebben over wat mijn partner allemaal verkeerd doet.
Ja, heel mooi inzicht.
En dat is een prachtig inzicht.
Ja. Dus een hele goede interventie die je hebt kunnen doen.
Ja, en dat geeft heel veel energie, want dan daar doe je het voor.
Ja, mooi voorbeeld.
Ja. Oké, Daphne, maar ik ben ook wel benieuwd hoe dat bij jou is gegaan. Hè? Want jij loopt ook al een tijdje mee binnen de GGZ.
Ja, klopt. Ik denk nu 16 jaar. Dat is best lang als ik dat me zo besef. Ik ben begonnen in de algemene psychiatrie na een studie psychologie. Dat vond ik fantastisch, want dat was een polykliniek waar veel gebeurde. Mensen met chronische psychiatrische problematiek. Daar heb ik in een korte tijd ontzettend veel geleerd. En toen ik startte met de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, dat is een postdoctorale opleiding van 2 jaar, ook 1 jaar op een traumaafdeling gewerkt, waar we alleen maar PTSS behandelden. Dat vond ik ontzettend leerzaam, maar ook super intensief.
Ja.
Wat mij opviel is dat voor mezelf als psycholoog en als behandelaar werd ik niet heel blij van 6-7 trauma behandelingen op een dag uitvoeren. Dat vond ik veel te intensief en je werd wel heel erg geconfronteerd met de andere kant van het leven, zal ik maar zeggen. Mensen die echt hele heftige traumatische ervaringen hebben. En dat vond ik als jonge psycholoog vrij intensief. En dat besefte ik me eigenlijk pas toen ik stilstond tijdens een zwangerschapsverlof.
Ja.
Had ik van tevoren helemaal niet bedacht, want ik was jong en leergierig en wilde alles aanpakken. Dat was ook in een hele grote organisatie waar veel veranderingen waren en je ook vooral op jezelf aangewezen was. Dus de hele dag in je eentje in een kamertje aan het werk was. Weinig teamwerk. En zo leerde ik ook wel wat mij aansprak. Ik had altijd de wens om met jongeren te gaan werken. En dat leek me geweldig. Die keuze heb ik na dat zwangerschapsverlof gemaakt. Toen ben ik voor een grote verslavingszorgorganisatie gaan werken. En heb ik jaren met jeugdigen en verslavingsproblematiek gewerkt. Daar was helaas ook veel sprake van ernstige psychiatrie. Heel veel geleerd, heel veel gezien. Maar ook een hele intensieve tijd gehad. En na een aantal jaar daar te hebben gewerkt, maakte ik de keuze om naar een kleine organisatie over te stappen. Ready for Change, daar zit ik nu al bijna 12 jaar. Zo voelt het niet. Maar bewuste keuze vanuit de ervaringen van de grote organisaties, waar erg veel veranderingen waren. Waar beslissingen wat stroperig gemaakt werden. Het ging vaak over veel verschillende lagen heen. En waar je als behandelaar voor mijn gevoel weinig impact had op de keuzes voor behandelingen of voor beleid of hoe je met elkaar als afdeling werkt of omgaat. En daarin zocht ik toch meer inspraak en kortere lijntjes, denk ik.
Ja, en heb je dat hier dan ook gevonden bij Ready for Change?
Ja, dat voelde als een verschil van dag en nacht. En daar ben ik erg van opgeknapt in die tijd, kan ik je vertellen. Hele andere omgang dan ik gewend was met collega's en ook met cliënten. En ja, ik ben iemand die graag dat stapje extra zet. En dat kon hier ook echt. Heel veel vrijheid om mee te denken over hoe kunnen we het behandelprogramma continu blijven verbeteren met elkaar. Hoe kunnen we de vragen die er vanuit de cliënten komen, de hulpvragen zo goed mogelijk beantwoorden. Wat is daarvoor nodig? En dan kom je erachter dat je eigenlijk altijd je behandelprogramma aan het ontwikkelen of aan het doorontwikkelen bent. En hier een team gevonden wat daar ook plezier in heeft om dat steeds te blijven verbeteren. Dat heeft mij veel werkplezier gebracht. Maar ook de afwisseling in de problematiek, ondanks dat het elke dag over verslaving gaat, speelt er zoveel meer bij onze cliënten. En dat maakt dat het gewoon nooit saai is. Had je mij gevraagd als student van ga je later in de verslavingszorg werken, dan had ik zeker nee gezegd. Ik heb de indruk dat verslavingszorg nooit populair was. En dat tot op heden nog steeds niet erg populair is.
Nee, ik denk dat samenhangt met het stigma wat er op verslaving heerst. Ook wat cliënten dan zelf benoemen. Hè? Wat ook een reden is om het niet om het naar zichzelf toe ook niet als verslaving te bestempelen.
Ja.
De meeste mensen hebben toch nog steeds het beeld van mensen met een verslaving. Dat zijn mensen die met een paar blikjes bier op een bankje zitten in het centrum van Rotterdam.
Ja.
Of mensen die dakloos door de stad heen zwerven. Of mensen die alleen maar heel de dag aan het snuiven zijn. Maar ik zeg altijd als cliënten hier komen van en ze gaan niet met een behandeling starten, zeg ik altijd van nou, als je hier de stad in loopt en je kijkt om je heen, dan zie je eigenlijk dezelfde mensengroep als dat je hier bij Ready for Change binnenstapt.
Zeker. Nou, dat heb ik de afgelopen jaren ook echt gezien. Ik zeg wel eens van bouwvakker tot bankdirecteur. Ja. Dat komt hier allemaal.
Klopt.
En dat maakt dat je jezelf ook zoveel beter kan relateren aan je cliënten. En er ook heel veel afwisseling is. Hè? Havenarbeiders die ruwe bolsers, blanke pit. Maar ook een topadvocaat die we in behandeling hebben. Of een huismoeder. Van alles en nog wat. En daar zitten zulke verschillen tussen. Maar ook zulke grote overeenkomsten. Dat maakt het erg interessant. En wat ik al zei, nooit saai, geen dag is hetzelfde. Terwijl je eigenlijk altijd wel al weet hoe je dag eruit gaat zien. Maar aan het einde van de dag kijk je dan toch terug op, nou, dit had ik niet verwacht. Of dit is er gebeurd. En wat ik ook erg leuk vind is dat doordat ik hier al een hele tijd werk, wij krijgen echt wekelijks berichten van oud-cliënten die ons een kaartje sturen, een mailtje sturen, cadeautjes sturen met een verhaal van nou, dankzij de behandeling bij Ready for Change in het verleden heb ik echt mijn leven omgegooid. Ik ben nu zoveel jaar of zoveel maanden clean. Ik heb een nieuwe baan. Ik ben verhuisd naar de andere kant van het land. Ik ben eindelijk getrouwd. Ook voel ik mijn vader geworden. En daar ben ik dan zo trots op. Ja, dat zijn zulke mooie je berichten. Ja, het feit dat je daar dan aan hebt mogen meewerken. En dat je in zo'n relatief korte tijd van iemands leven een serieus steentje bij hebt kunnen dragen. Dat is heel motiverend. Ja. Ja, dus eigenlijk snap ik niet zo goed waarom verslavingszorg ook onder professionals en onder behandelaren minder populair is. Want ik ervaar het als enorm uitdagend en nooit saai. En op korte termijn zie je gewoon zoveel veranderingen ontstaan.
Ja.
Dus ik zou het aan ieder aanbevelen.
Ja, ik ook. En ik denk ook dat dat daar nog wel wat werk ligt om ook meer mensen in het algemeen meer bewust te maken dat verslaving. Dat mensen heel erg verslaafd kunnen zijn en dan ook gewoon nog een baan kunnen hebben en een gezin
Zeker.
Kunnen hebben. He, dus dat.
We zien een hoop van die hoogfunctionerende verslaafde cliënten.
Ja.
En we zien ook een heleboel cliënten die wel al heel veel andere behandelingen hebben gehad, ook voor andere psychische problemen, die wat kwetsbaarder zijn. Maar juist die afwisseling maakt het heel uitdagend, denk ik. Ja. Ja, als verpleegkundig specialist, Jolanda, wat doe je dan eigenlijk allemaal?
Ja, ik heb best wel gevarieerd takenpakket. Ik ben verbonden aan het detox-team. Dus dat betekent dat ik mensen ondersteun om abstinent te worden van ofwel alcohol ofwel drugs. Dan komen mensen hier langs voor gesprekken. Soms hebben ze ook medicatie nodig. Dus daar doe ik iets in. Verder doe ik de familiegesprekken. In elke behandeling is er een familiegesprek waarin er ook aandacht is voor wat de naaste heeft meegemaakt in de periode van actief gebruik. Dat zijn vaak hele waardevolle gesprekken. Die zowel voor de naaste als voor de cliënt wel een grote stap is in de behandeling. En ook zich richt op de toekomst. Ik ben betrokken bij de intakes als regiebehandelaar. Dus dat betekent dat ik als tweede intaker ook meekijk naar de problematiek. En ook kijk van wat is de meest passende behandeling. Ik doe ook nog mee in het ABS-artsenproject voor artsen met een verslaving. En ik doe individuele behandelingen.
Ja.
We doen vooral groepsbehandelingen hier. En dat heeft ook zeker de meerwaarde. Maar soms kan er een reden zijn dat er toch wordt gekozen voor een individueel traject. En die behandelingen die geef ik. En verder is er altijd ruimte om te participeren in groepjes die nodig zijn om dingen te verbeteren of te implementeren. Dus, en ook de mogelijkheid om aan te geven als je een keer iets anders wil. Dat is ook heel fijn. Dat ben ik ook niet altijd gewend van andere organisaties. Dat er aan jou gevraagd wordt van, goh, wat vind jij leuk om te doen? Of waar word jij blij van?
Ja. Ja, dat klinkt als een heel divers takenpakket. Waar je dus ook wel gewoon zelf wat te zeggen hebt over wat je voorkeuren zijn. En wat jou ook energie en werkplezier geeft. En dat is iets wat we bij Ready for Change heel erg belangrijk vinden. Daar doe ik het zelf ook heel erg goed op. Dus dat is ook mooi dat we die ruimte kunnen geven. En je moet ook een beetje kunnen herstellen van al die verhalen die je hoort. En dan helpen verschillende taken daar ook heel erg goed bij.
Zeker.
En die ruimte is er ook verder om je door te blijven ontwikkelen en te blijven leren op de thema's die je zelf heel interessant vindt. Hè? Zoals bijvoorbeeld dat detox onderdeel, maar ook familiegesprekken die heel interessant zijn.
Ja.
Daar kan je ook verder in verdiepen. Dus dat is mooi. Als ik naar mezelf kijk, ik heb daarnaast de inhoudelijke taken de afgelopen jaren ook steeds wat meer managementtaken op me genomen. Daar heb ik me ook enorm in ontwikkeld en uitgevonden dat ik daar ook erg veel werkplezier uit kon halen. Dat behoort ook tot de mogelijkheden hier. Ja, ik hoop dat we met deze podcast wat meer informatie hebben kunnen geven over hoe het is om te werken als professional in de verslavingszorg. Een inkijkje over hoe dat werk eruit ziet, welke taken daar dan onder vallen. En ook wel een klein schetsje tussen de algemene GGZ en de verslavingszorg, de verschillen daartussen en de verschillende organisaties. Is er nog iets wat jij aan een jonge professional mee zou willen geven die aan het begin van zijn loopbaan staat?
Nou, ik zou vooral willen meegeven, probeer wat verschillende dingen te doen. Hè. Leg jezelf niet vast op één doelgroep. Ik moet zeggen dat het voor mij wel heel erg helpend is geweest om te variëren. Omdat je dan ook steeds beter weet wat bij je past. En ja, pas als je ergens in een veld gewerkt hebt, kun je er ook daadwerkelijk iets over zeggen, vind ik. Soms hebben we ook gewoon te maken met onze eigen vooroordelen of onze eigen ideeën over bepaalde doelgroepen. En je hebt ook je eigen blinde vlek. Altijd goed om het gewoon uit te gaan proberen.
Dus, absoluut.
Wees welkom.
Ja, hou je van een dynamisch baan waarin het nooit saai is, dan is de verslavingszorg misschien zeker iets voor jou als luisteraar. Wat mij betreft gaan we afronden. Onwijs bedankt voor je tijd en je openheid.
Graag gedaan.
Dankjewel.
Oké.